Zoals gezegd, feest vandaag. Yes, vorige week hadden we ook al feest, hè? Even opscheppen natuurlijk. De zondagschool had een prijs gewonnen met een landelijke wedstrijd. Daar waren we hartstikke blij om. En vanmorgen ook feest, maar wel een ander feest natuurlijk. Maar het is ook goed om hierbij stil te staan, om bij dit feest ook stil te staan. Zet ik hem aan en dan doet hij het, hè? Ja. Vanmorgen gaan we Elsa opdragen aan de Heer. En Elsa is natuurlijk de dochter van Jasper en Melske en het zusje van Aaron. En wat gaan we doen? We gaan haar als het ware voorstellen aan de Heer. En ook aan jullie allemaal natuurlijk. En na de preek gaan we dat doen. Dan zal ik het gezinnetje ook naar voren vragen. En dan gaan we Elsa dus opdragen en dan gaan we een zegen bidden voor het hele gezin. En daar zijn jullie bij betrokken, daar mogen jullie bij betrokken zijn. Opdragen. Wat is dat nou eigenlijk? En wat doen we dan? Ik heb daar van de week, ben ik daar ook mee bezig geweest en dan tik je dat in en dan staat er als eerste een dingetje van RevoWeb. En dan druk ik daar verder niet op, want ik hoef dat allemaal niet te weten. Maar dan staat er dus wel van, ja, ze hebben wel hele gekke teksten om dat zo te doen. Maar goed, dat geeft niet. Straks bij het opdragen zelf ga ik er ook iets over uitleggen. Ga ik er iets meer over zeggen, wat we ermee bedoelen, wat we willen laten zien. Maar wat we vooral willen laten zien, is dat iedereen van onze kerk, van onze gemeente, hoe klein dus ook, erbij hoort, bij Jezus hoort. Punt. Uit. En natuurlijk hoort Elsa al bij Jezus. Ze loopt al samen met Jezus, hè, Melske? Maar goed, we hebben de datum nu. Vandaag gaat het gebeuren. Maar God kende Elsa ook al toen ze nog een piepklein vruchtje was, bevrucht eitje was, in de buik van Melske. Toen kende God haar al. We hebben het vanmorgen gelezen uit Psalm 139. Maar het is goed om dat dus ook te laten zien in een, ja, noem het ritueel. Ik hou van rituelen. Dan zie je ook wat er gebeurt. Staat vast. Het is gebeurd. Punt. Elsa wordt straks opgedragen. En ik heb straks ook een kaart voor de ouders waarop dat opstaat. Vandaag, 5 november, hebben we als gemeente Elsa opgedragen. En de vraag is niet van ons gekomen. Joh, willen jullie dat niet eens doen? Nee, de vraag is bij Melske en Jasper vandaan gekomen. Zij willen dat, want zij geloven dat Elsa een kind van God is. En ze willen haar ook graag een opvoeding geven die haar dicht bij Jezus brengt. En dicht bij Jezus houdt. Oeh, kiezen zij nu voor Elsa? Ja, in wezen wel. Maar dat mag natuurlijk ook, want je hebt als ouders ook verantwoording over je kinderen. Maar straks, wanneer Elsa groot is, opgegroeid is, een jonge vrouw zal zijn, dan mag ze zelf kiezen door bijvoorbeeld zich te laten dopen. Nou, ik weet dat er over opdragen en dopen heel veel te doen is. Gelukkig is er ook steeds meer aandacht voor elkaar. Ik heb veel contact ook in gewoon traditionele kerken. En dat is heerlijk om er met elkaar over te praten. En dat is ook geen probleem. Gelukkig niet. Maar ik wil er vanochtend ook geen probleem van maken. En ik ga het ook vanmorgen niet even oplossen, want dat is al iets wat even speelt. Het is dus mijn intentie niet. Maar wat ik wel wil zeggen is dat wij als evangelische gemeente Rafel de Rivier ervoor kiezen, ervoor gekozen hebben om onze kinderen aan de Heer op te dragen en om volwassenen te dopen door onderdompeling. Dat is onze keuze. En zeg je daar dan ook iets mee over de kinderdoop? Nou, misschien wel. Dat kan. Maar niet bewust en zeker niet opzettelijk. En persoonlijk kijk ik er op deze manier naar. Of een kind nu wordt opgedragen door twee ouders, of dat een kind voor de doop gegeven wordt door twee ouders. Er staan twee ouders die hun kind bij Jezus willen brengen. En dat is schitterend. En voor de rest heb ik er eigenlijk niets over te zeggen. Vanmorgen hebben we gewoon feest hier. En we gaan Elsa straks dus ook opdragen. We gaan haar bij Jezus brengen, zodat hij haar kan zegenen. En daar zal hij dus ook mijn handen en mijn mond en ook jullie handen voor gebruiken als jullie ze opsteken. Een fantastisch moment. En wat doe je als je zo'n feestje viert? Nou, dan stuur je uitnodigingen. Ik weet van Jasper dat ze een mail rond hebben gestuurd om familie en vrienden uit te nodigen. Tuurlijk, dat doe je. En dat is hartstikke fijn. Want het is feest. Elsa wordt opgedragen. En als wij een kindje opdragen bij ons in de gemeente, dan hebben we daar altijd toch wel een tekst bij. De tekst over dat de kinderen bij Jezus gebracht worden. Staat in 3 evangeliën, maar ik pik daar even het Marcus-evangelie uit. Er waren mensen die kinderen bij Jezus brachten. Ze wilden graag dat hij de kinderen zou aanraken, maar de leerlingen hielden die mensen tegen. En toen Jezus dat zag, werd hij kwaad. Hij zei, laat die kinderen bij mij komen, houd ze niet tegen, want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen, Gods koninkrijk. Luister goed naar mijn woorden. Je moet openstaan voor Gods nieuwe wereld, net zoals een kind dat doet. Anders kun jij niet binnenkomen. En Jezus sloeg zijn armen om de kinderen heen en hij legde zijn handen op hen en zegende hen. Marcus 10 vers 13 tot 16 uit de vertaling BGT staat voor Bijbel in gewone taal. Mooie tekst, waar veel in zit. En we moeten natuurlijk wel goed lezen. Wat staat er nou eigenlijk? De mensen hebben Jezus gezien, ze hebben hem bezig gezien. En ze hebben denk ik ook gezien dat Jezus een kindervriend is. En wat is er dan mooier om je kind bij die Jezus te brengen? Want iedereen die hij aanraakt, gaat stralend weer weg. Nou, dat gun je dus ook je kinderen. En daarom zijn er dus mensen die hun kinderen bij Jezus willen brengen. Dat hij ze kan aanraken en dat hij ze kan zegenen. En het was overigens in die tijd ook helemaal niet raar om je kinderen bij een rabbi te brengen. Een rabbi, een leider in de tijd van Israël. Zodat hij ze de handen op kon leggen en zodat hij ze kon zegenen. En die zegen was dan bedoeld om als het ware de bescherming van God over het leven van je kinderen uit te roepen. Het was kwetsbaar natuurlijk, zo'n jong leven. En het ging echt niet alleen maar om zieke kinderen of zo. Ook in dit verhaal blijkt dat nergens uit dat het om zieke kinderen gaat of zo. Overigens gaat het hier denk ik wel om hele jonge kinderen. Baby's zelfs. In Lucas, en het staat ook nog in Matthäus, in Lucas 18 wordt er gesproken ook over zeer jonge kinderen. En daar wordt een Grieks woord gebruikt, brephos, mag je gelijk weer vergeten. Maar dat betekent zuigeling, baby. En het gaat hier dus echt om jonge kinderen. En brephos geeft zelfs aan een baby in de buik van de moeder. Dus dat is echt jong. Raak hen aan, Jezus. Bid voor hen, zegen hen. Maar ja, dan staan er een stel van die volwassen mannen, discipelen van Jezus, en die denken er anders over. Die zien ze al van verre aankomen, die druktemakers, en die zijn not amused, om het zo maar even te zeggen. Weg met dat jonge grut, Jezus heeft het al druk genoeg. En dan kan die schreeuwlelijkheid er ook niet nog eens bij hebben. De discipelen die bestraffen de mensen, want hoe kunnen ze bedenken om met dat jonge grut bij die drukke meester van hun te komen? Omdraaien dus en wegwezen. Nou, en hier zie ik iets, tenminste ik zag dat voor mezelf, waar ik van wil leren. Want wat doen ze nou fout? Want op zichzelf bedoelen ze het goed, ze willen Jezus beschermen. Maar wat doen ze nou fout? Ik denk dat ten diepste wat ze fout doen, is dat ze het op eigen initiatief doen. Ze helemaal niet aan Jezus vragen hoe het zit of zo. Zo denken ze, zo is het, dat is de waarheid. Maar op die manier, door zelf gereid, eigen gereid bezig te zijn, verhinderen ze dus die kinderen wel om bij Jezus te komen. En toen dacht ik, ja, daar wil ik dan wel van leren, want dat wil ik niet. Dat door mijn eigen wijsheid mensen niet naar Jezus kunnen komen. En ik denk dus dat we alles in overleg moeten doen en niet op ons eigen houtje. Maar gelukkig, Jezus ziet het. En inderdaad, zijn hart klopt voor jonge kinderen. En in onze tekst staat zelfs dat Jezus het zijn discipelen kwalijk neemt. En dan denk ik dat hij het ze kwalijk neemt, vooral dus dat ze niet even overlegd hebben met hem. Hoe kunnen ze nou toch zo tegen die mensen doen? Hoe kunnen ze zo reageren op een geweldige vraag? Want het is een geweldige vraag. En er staat eigenlijk zelfs dat Jezus verontwaardigd is. En als je dan kijkt in het woordenboek wat er over verontwaardiging staat, dan staat er dat je boos bent omdat er onrecht wordt gedaan. Je voelt je gekrenkt. Nou, Jezus zet zijn discipelen even aan de kant. Jongens, hier hebben jullie even niets mee te maken. Jullie hebben op dit moment niets in te brengen dan, zoals mijn vader altijd zei, lege briefjes. Je moet je mond houden, want jullie praten onzin over iets wat je blijkbaar niet begrijpt. Voor Jezus zijn die kinderen helemaal geen belemmering. Ze zijn geen hinderlijke lastpost of zo die niet meetellen. Ze storen hem niet, lopen hem niet voor de voeten. Maar ze zijn juist uitermate geschikt om zegen te ontvangen en om te laten zien dat die zegen voor iedereen is. Kinderen tellen in de ogen van de Heer wel degelijk mee. Laat die kinderen tot mij komen. Houd ze niet tegen. Kleine kinderen zijn voor Jezus levende voorbeelden van de principes van het Koninkrijk van God, van zijn nieuwe wereld. Markus 9, vers 36 tot 37 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Hij pakte een kind, zette het in hun midden neer, sloeg zijn arm omheen en zei tegen hen: wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. En Matthäus 18, vers 2 en 3, hij riep een kind bij zich, zet het in hun midden neer en zei: ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Als je niet verandert en wordt als een kind. Wauw. En deze teksten, vooral die laatste, die werden voor mij belangrijk toen ik met deze boodschap bezig was. En ze zijn in wezen de basis van deze boodschap. Want hoe Jezus het hier zegt, wijst erop dat dus het voor ons allemaal erom gaat om in de eerste plaats te gaan leren om als kind een bepaalde gesteldheid te hebben. Dat een kind dus de gesteldheid heeft die in wezen voor elke burger van het Koninkrijk van God verwacht wordt. Poeh. Ontvankelijkheid, afhankelijkheid, eenvoud, gehoorzaamheid. Hoe belangrijk is dit dus? En Jezus is dus duidelijk naar zijn discipelen en daarin is hij dus ook duidelijk naar ons. Het ontvangen van het Koninkrijk vraagt van ons om te zijn als een kind, om de gesteldheid te hebben als een kind. En dat is dus heel iets anders dan je als een kind, als kinderachtig te gedragen. Heel iets anders. Dat bedoelt Jezus hier absoluut niet. Deze les verhindert Jezus ook niet om zijn aandacht bij die kinderen te houden ook. Hij is die kinderen die om hem heen staan ook niet vergeten of zo. Hij omarmt ze, legt ze de handen op en hij zegent ze. Hij spreekt een zegen uit over die mooie, jonge, nieuwe levens. En wat is er dan mooier om zo'n zegen te mogen ontvangen? Wat is er mooier om straks Elsa op te dragen en ook een zegen voor haar leven te ontvangen? En daarom is het dus ook gewoon feest. En daar hebben we echt geen Mona bij nodig of zo. Maar geldt dit feest dan dus alleen voor de kinderen? Laat de kinderen tot mij komen, want voor hun is het een nieuwe wereld. En wij dan? Als het voor hen is, hoe zit het dan met ons? Maar goed, ik zei het al, Jezus is duidelijk. Het is niet alleen voor de kinderen, het is ook voor ons. Maar de voorwaarde is dus wel dat je het ontvangt als een kind, dat je je opstelt als een kind. En kijk nou eens naar een kind. Hoe is een kind? Die is open, die is ontvankelijk. Die wil dingen leren. Is ook nieuwsgierig. Een baby steekt alles in de mond, gewoon om even te kijken wat is dat nou eigenlijk. Een kind is ook primair, avontuurlijk, ziet overal avontuur in. Fantasievol. Och, wat kunnen kinderen fantaseren. Als ik mijn klein zo met een autootje bezig zie, een uur, dan denk ik, man, dat je dat volhoudt. Fantasierijk, fantasievol, flexibel, gelukkig maar. Ja, en zo kun je nog een hele hoop dingen opnoemen. Dus het is ook voor jou, voor iedereen. Iedereen is uitgenodigd. Vandaar dat ook iedereen een uitnodiging ontving met de teksten van vandaag. Het gaat niet alleen om Elsa, al is ze vanmorgen natuurlijk wel een belangrijke gast. Ook met haar ouders en met de opa's en oma's. Al haar verdere familie. Maar het gaat dus ook om jou. Ook jij krijgt die persoonlijke uitnodiging. En als Jezus dus zegt, laat de kinderen tot mij komen, dan bedoelt hij dus iedereen. Laat de kinderen tot mij komen en allen die zich als een kind weten te gedragen. In de goede zin van het woord. Nieuwsgierig, ontvankelijk, open, flexibel, nou, noem maar op. Jezus nodigt ook jou. Matteüs 11, vers 28a. Kom naar mij toe. Kom naar mij, allen. Kom naar mij. Het is gewoon een uitspraak van Jezus. Die vanmorgen hier ook wil doen. Kom naar mij. En iedereen heeft vanmorgen dat kaartje ontvangen, omdat we weten dat iedereen uitgenodigd is. En God wil ook dat iedereen komt. Dat wil God. God wil dat iedereen erbij hoort. Dat iedereen behouden is. En in de Bijbel in gewone taal staat dat zo mooi verwoord in 2 Petrus 3, vers 9. Hij geeft iedereen de kans om een nieuw leven te beginnen, want hij wil dat iedereen gered wordt. Dat is God, hè? God wil dat. God is zo goed. Die wil niet dat er iemand verloren gaat. We hadden het daar woensdag nog met elkaar over. Boek des Levens, daar staat iedereen in. Psalm 139 zegt dat ook. Ik werd al in uw boek geschreven toen ik nog een vormeloos begin was. Iedereen staat in dat boek des levens. Daar kom je niet in, daar sta je in. Je kan er wel uit als je er nee tegen zegt, dat kan. Maar dat is dus wel een hele andere wereld. Kom tot mij. Iedereen heeft die kans. Niemand uitgezonderd. Je gaat hier niet zoeken van, nou, even kijken hoor, die misschien. Nee, iedereen. Wauw. Kom tot mij, niemand uitgezonderd. En natuurlijk heb je een vrije wil. Natuurlijk. Natuurlijk mag jij nee zeggen. God gaat je niet dwingen. Maar ik wil het even laten zien vanuit het beeld van God. Vanuit zijn visie. Hij wil dat iedereen erbij hoort. En dan even terug naar Matteüs 11. Want ik las natuurlijk alleen het begin van de tekst, maar er staat meer. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Rust is dus belangrijk, komt hier twee keer voor. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Als je dit zo leest, denk je misschien van, oh, dat is voor zieke mensen. En dit is ook een tekst die vaak aan een ziekbed gebruikt wordt. Toch zie ik dat anders. Allen die vermoeid en belast bent, ja, dan moet je wel weten van wat van die tijd weten. Want Jezus, die keek naar iedereen. Toen Jezus dit zei, lagen er niet alleen maar wat mensen op matrasjes voor hem, waar hij tegen kon zeggen, rol je matras maar op en ga maar weer wandelen. Nee, er stond een schare voor hem. Iedereen stond daar. En tegen die schare zei hij ook, allen die vermoeid en belast zijn. En Jezus, die zei het ook, hè. Ik zie een kudde zonder herder. Wauw, ze dwalen maar rond. En hij zegt dus in wezen tegen iedereen dat ze vermoeid en belast zijn. Hij zegt het ook tegen ons. Er wordt zoveel van ons gevraagd en we vragen ook zoveel van elkaar. Dus het is blijkbaar niet altijd goed. Heb je al stille tijd gehouden? Heb je al in je Bijbel gelezen? Heb je het al goed gemaakt met... Heb je dit al gedaan? Heb je dat? Er wordt zoveel gevraagd. Er moet zoveel gedaan worden. Maar hij is niet gekomen om ons allerlei regeltjes op te leggen. Hij is gekomen om ons in de vrijheid te zetten. Weet je, in de tijd van Jezus waren er 613 geboden. En die moest je allemaal kennen, want die mocht je niet overtreden. 613. En die zijn er nog, hè? En hoe je precies dat touwtje eromheen moest doen, dat kistje met de wetten moest zijn. Of dat kon je ook op je voorhoofd tussen je ogen zetten. 613. Het is wat. Allen die vermoeid en belast zijn met dat soort dingetjes, met 613 wetten en regels, kom tot mij. Jezus ziet het bij ons. Er moet zoveel gedaan en zoveel gepresteerd worden. En daar word je moe van. Moe van dat jagen naar succes. Ik heb het natuurlijk niet alleen over de kerk. Van al die pogingen om netjes te leven, om zoveel mogelijk geld te verdienen, om een dikke auto voor de deur te hebben, om een huis, een groot huis te hebben, weet ik veel wat allemaal. Ook moe van mijn onrust, moe vanwege mijn angst om eenzaam te zijn. Moe ook van mijn verlangen om geliefd te zijn en te worden. En moe ook van het verdringen van wat daar tegenin gaat. En daarom dus die uitnodiging, kom tot mij. Kom maar, als je moe bent, kom maar. Als je belast bent, kom. En dat geldt dus voor iedereen. Geldt voor die geslaagde zakenman. Hé Jasper, daar geldt het ook voor. Dat geldt voor die intelligente student. Vul maar in. Die handige doe-het-zelver. Dat geldt ook voor die getalenteerde voetballer, Sven. Daar geldt het ook voor. Voor die leuke vrouw, voor die jonge meid. Voor die stoere jongen, voor je buurman, je collega. Voor je oudste, voor je voorganger. Kom! Als je moe bent, als je belast bent. Zo vaak wordt er naar die tekst gekeken als dat een vraag is voor mensen die nog niet de Heer kennen. Nee, dat geldt voor ons. De Heer spreekt dat vandaag tegen ons, zoals we hier zitten. Iedereen die de Vader mij geeft, zal bij mij komen en wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen. Dat zegt Jezus. Er is niemand uitgezonderd. Jezus nodigt dus. Hij vraagt om te komen. We mogen komen als een kind. En gelukkig is dat niet al te moeilijk. Maar, ik ben te vroeg. Is dat nu werkelijk zo gemakkelijk? Alleen maar komen, ik ben niet te vroeg. Is dit niet te makkelijk zo, die tekst? Hoe zit het dan, hè? Hoe zit het dan als ik dit lees met al die dingen die in mijn leven niet goed gaan? En die zijn er. Hoe zit het dan met die dingen waar ik niet trots op ben? Ik zal toch wel eerst een diep zondebesef moeten hebben, voordat ik aan deze woorden gehoor kan geven. Maar dat zegt Jezus hier niet. Ik zeg niet dat het niet zo is, maar dat zegt Jezus hier niet. Dat heeft niks met komen te maken. Hier geeft hij geen specifieke voorwaarden. Hij geeft alleen maar aan wat het op zal leveren. Rust. Och mensen, rust, heerlijk. Om bij hem te komen, daar hoef je niet zoveel voor te doen. A priori, bij het begin. Nee. Je hoeft niet eerst te veranderen. Dat komt. Dat komt. Je hoeft niet eerst te breken met je zonde. Nee, dat komt. Echt, dat komt. Je hoeft niet eerst heel veel over hem te weten. Dat komt wel. Je mag komen zoals je bent. Je hoeft niet eerst naar de kapper of onder de douche of naar de stad om nieuwe kleren te kopen. Kom maar zoals je bent. Ik weet nog, als ik vroeger niet netjes naar de kerk ging, dan zei mijn moeder ook van, ga je ook zo naar de koningin? Toen was nog koningin natuurlijk. En dan dacht ik, ja, gaan we die nou vergelijken met elkaar? Ik vond dat altijd moeilijk. En ik wil niet zeggen dat je er niet netjes uit mag zien. Natuurlijk mag dat ook wel. En dat doen we ook. Daar doen we ook ons best voor. Maar kom dus zoals je bent. Met al je onrust, met al je zorgen. Bij Jezus komt het echt goed, echt. En dat is niet mijn garantie, maar dat is zijn garantie. Oké, amen. Geen addertje onder het gras, Cor. Geen addertje. Ik zou niet weten welk addertje, maar bij God en Jezus is er nooit sprake van een addertje. Ook niet onder het gras. Maar ik denk dat ik er wel iets bij moet vertellen. Maar dat zie ik niet als een addertje onder het gras. Noem dat nou een manier van komen. Ja, er wordt wel wat gevraagd. Ja. En wat wordt er dan gevraagd? Dit. Open handen. Dit vraagt open handen. Maar dat betekent twee dingen. Om open handen te krijgen, zul je dingen los moeten laten. Alles wat je krampachtig vasthoudt. Je moet alles uit je handen laten vallen. Alles waar je goed in bent, waar je slecht in bent. Je eigen gelijk, je eigen wijsheid, je eigen belang. Alles wat je wil. Misschien je ziekte of je zorg. Laat los. En kom dan met lege handen. En dan vult Jezus ze je. Dan kan Jezus ze vullen. Met zijn wijsheid, zijn vergeving, zijn leven, zijn geest, zijn ontwikkeling. Zijn blik op het leven met zijn blik op jouw leven. In jouw handen. O Heer, daar wil ik van leren hoe u naar mij kijkt. En dan gaat er iets in je leven veranderen. Dan komt dat. Je hoeft dus niet eerst te veranderen om te kunnen komen, zoals ik al zei. En dat staat ook achterop die uitnodiging. Vind ik zo krachtige van visje. God houdt zoveel van je dat hij je neemt zoals je bent. Maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. Ben je nu dan slecht? Dat zei ze iemand, oh, dus dan ben ik nou slecht. Nee, dat staat er niet. Maar er zijn altijd dingen die mogen veranderen. Je mag toch groeien? God houdt te veel van je om je zo te laten. Je mag steeds meer op zijn zoon gaan lijken. Geweldig. Kom dus maar met lege handen, want lege handen zijn meer dan genoeg. Hij vraagt niks van jou. Hij vraagt niks van jou. Je hoeft die handen niet te vullen. Het enige wat hij vraagt is geloof. En dan is dus geloven komen tot Jezus. Dan is geloven Jezus vertrouwen. Dan is geloven je hele leven aan hem toevertrouwen. En waar gaat het dan om? Nou, daar wil ik tenslotte 5 kleine dingetjes van zeggen waar het om gaat. De eerste is rust. En ik zei het al, rust is een hele belangrijke. En dan kan ik zeggen dat het juist in onze tijd belangrijk was. Nee, in die tijd was het ook belangrijk. Kwam er ook heel veel onrust bij de mensen. Moesten ze 613 geboden, moesten ze aan voldoen. Jezus wil daar zijn rust tegenover plaatsen. En als jij je opgejaagd voelt of moe voelt, dan wil God jou in, door en met Jezus, wil die jou rust geven. Handelingen 3 vers 20, dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken en zal hij de Messias zenden die hij voor u bestemd heeft en dat is Jezus. In die tijd leven we rust. Tweede, vergeving. Geweldig woord, we mogen van hem dus vergeving ontvangen. Geweldig toch? Want als wij onze handen uitsteken, ziet het er zo uit. Maar als hij zijn handen uitsteekt, zijn ze doorboord. Hij heeft voor ons aan het kruis gehangen. En daar moet je niet te mager over denken. Want dit gaat diep en dit betekent werkelijk alles voor ons. En dan komt het, ja ook dat, denk maar na, ja. Ook dat is vergeven. Ja, ook dat. Maar nee, geen voorwaarden. Alles is vergeven, mensen. Wanneer je ingaat op zijn persoonlijke uitnodiging, dan ontvang je vergeving van je zonde. 1 Korinther 5, vers 19. God heeft ervoor gezorgd dat het goed kan komen tussen hem en heel de wereld. Want iedereen die bij Christus hoort, krijgt vergeving van zijn zonde. Ik vind het heerlijk om die Bijbel ook te laten spreken. Dus vandaar dat ik ook elk kopje even afsluit met een tekst. De volgende, vreugde. Wijsheid, sorry. Weet je al welke dat erna komt. Naar wijsheid ben je vaak op zoek. Tenminste, ik wel. Ik heb dat nodig. Zo gauw spreek je voordat je denkt, oh ja, wacht even, had ik dat nou wel moeten zeggen. En als je in eigen wijsheid handelt, nou ja, kijk maar om je heen, kijk maar in je eigen leven, dan zie je waar het soms op uit kan lopen. Misverstanden, ruzies, verkeerde keuzes, noem maar op. En God kan en wil ons die wijsheid geven en dat doet hij in zijn zoon Jezus Christus. Jullie kunnen Christus echt leren kennen. Hij is het geheim dat God heeft bekendgemaakt. Bij hem is alle wijsheid en kennis te vinden. Bij Jezus. Fantastisch. Nou, daar komt hij, vreugde. Nou, dat wil ik wel, voor mijn leven. Vreugde, altijd. Ook als het moeilijk is, zoals Paulus dat zegt, hè, in alles ben ik meer dan overwinnaar. En wat is dat soms moeilijk om blij en onbevangen in het leven te staan. Allerlei zorgen, gebeurtenissen die aan je blijven hangen, die je soms een deprimerend klimaat kunnen geven. Gebeurt er veel in ons leven, maar God wil ons heel persoonlijk vreugde en positiviteit in ons leven geven. En hoe doet hij dat? In Jezus. Er kan veel tegenvallen in je leven, voor jezelf. Maar Jezus, de Zoon van God, valt nooit tegen. Johannes 15, vers 11. Ik vertel al deze dingen omdat ik wil dat jullie dezelfde vreugde voelen als ik. Ik wil dat jullie vreugde volmaakt is. Mooi, hè? Voelen staat hier. Jezus wil niet dat we zijn vreugde kennen. Jezus wil dat we zijn vreugde voelen. Geweldig. De laatste, liefde. Nou, wie wil er nu niet geliefd en bemind worden? Liefde is zoiets waardevols, dat is zo diep. En Jezus zegt heel persoonlijk tegen jou, ik heb jou lief en daar komt niemand en niets tussen. God wil zijn liefde helemaal met ons delen, in zijn Zoon Jezus Christus. Want Gods liefde voor de mensen was zo groot dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. En iedereen die in hem gelooft zal niet sterven, maar voor altijd leven. Zo zit het. Mooi, hè? Het is een prachtige tekst over de liefde van God. Johannes 3, vers 16. Ik denk dat we hem allemaal uit ons hoofd kennen. Maar nu staat hij er net iets anders vanuit de Bijbel in gewone taal. En dat spreekt. Die liefde was zo groot. Dat hij zijn eigen zoon gaf. Ik moet er niet aan denken. Dat ik Stefan moet weggeven. En dat hij dan daar doorheen moet, mijn zoon. Maar God deed het. Jezus is de liefde van Gods hart. Dus als je Jezus ontmoet, ontmoet je de liefde van Gods hart. Geweldig. Die liefde mag je omgeven, mag je omhullen. Daar mag je helemaal één mee zijn. Dat is toch prachtig? Jezus zegt zelf dat alle dingen hem overgegeven zijn door de Vader. Alle dingen die je dus maar bedenken kunt. Je vindt het in Jezus. En hij wil dat allemaal met ons delen. Nou, dan kan je toch wel wauw zeggen, zeg. Of mag ik ook geweldig zeggen dan? Ja, nou, dan laat je het toch niet liggen. Als hij je uitnodigt om te komen. En ik hoop dat jullie begrijpen dat dat echt niet alleen maar geldt voor mensen die Jezus nog niet kennen. Nee, jij mag ook komen. Met alles wat het leven voor jou zo zwaar maakt. Hij wil je rust geven. Jij bent uitgenodigd. En kort voor de raap zou ik dan willen zeggen op z'n Rotterdams maar. Profiteer er nou van. Raar woord misschien, profiteren. Maar profiteer ervan. Profiteer van alles wat God jou wil geven. Laat dat niet liggen. Pak die uitnodiging op. Als het gaat om geloven, dan gaat het om geloven in Jezus. Niet geloven in de kerk. Ik wil niet voor eigen parochie preken. Het gaat om Jezus. En dat juk en die last, nou dat is zacht en licht, staat er dan. Oké. En waarom is dat dan? Omdat dat juk en die last eigenlijk maar één ding vragen van jou. En dat is dat de Heer zegt, wil je met mij verbonden zijn? Dat is zijn juk, dat is zijn last. Dan zegt hij eigenlijk van, mag ik meer worden en mag jij minder worden? Dat is zijn juk. Dat is zijn last. Wil je mij binnenlaten in elk hoekje van je leven, van je hart? Wil je je hart laten vullen met mijn volheid? Meer van Jezus, minder van jou. Maar kom. Weet je uitgenodigd. Kom dan maar als dat kind, onbevangen. Denk dat hij aan het spelen is of zo. Onbevangen. Je bent van harte uitgenodigd. En in hem zul je vinden waar je naar verlangt. Amen. Amen. Goed. We gaan door. Jasper, Melske, zouden jullie naar voren willen komen? Die worden gehaald als het goed is. Dat heb ik gevraagd of die gehaald konden worden. Want die horen er wel bij natuurlijk, de kinderen.